deze dienst. Ik wil u even één ding zeggen, als u mij ziet trillen met mijn rechterhand, heeft twee redenen, omdat ik het altijd spannend vind om het woord te brengen. Maar aan de andere kant, ik heb een tremor, heet dat, en ik heb een afspraak bij de neuroloog, ik krijg hem niet meer stil. Dus hij schudt als een gek, ik ben nog rechts ook, dus het hindert met alles wat ik doe, met eten, er blijft niks op mijn lepel zitten. Dus misschien val ik wel af, maar... Maar als u me gedenkt in de gebeden dat u iemand mag vinden en dat het hopelijk geen Parkinson is of dat zoiets, maar het gaat de hele dag door, 24 uur. Maar dan weet u dat het daarvan is en hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat doen wij ook niet, want ons leven ligt in de handen van de Heer. En als we toch net gezongen hebben dat het om zijn eer gaat en wat de broeder bad, dat hij zo doordrongen was dat zijn zonden zijn vergeven. Dat is toch rijk als je dat mag kennen. Wetende dat je gerechtvaardigd, rein en onberispelijk vanwege het bloed van de Heer Jezus, vanwege de genade van God, zo voor hem mag staan. Wat een heerlijke boodschap is dat. Maar dan is de vraag, als u dat kent, wat doet dat dan met ons leven? In het laatste lied zongen we ook dat we elke dag zouden zijn tot eer en glorie van zijn naam. En dan wil ik met u kijken naar Handelingen hoofdstuk 18. Handelingen hoofdstuk 18. En daar komen we iemand tegen. Handelingen hoofdstuk 18, vers 24. Vers 24. Ik heb daar twee weken geleden ook over mogen spreken. Maar het blijft maar zo bij mijn eigen hart hangen. En ik heb ontdekt, ik heb het hier er nog nooit over gehad. Dus het was ook een prachtige boodschap voor hier, denk ik. En dan lezen we vanaf vers 24, Handelingen 18, vers 24. Ik lees je uit de Herziene Statenvertaling. En er staat, een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Prachtig gedeelte. En je zou bijna zo ermee stoppen en dan verder in hoofdstuk 19 doorgaan. Maar als we hierbij stilstaan, dan is het zo bijzonder. Om een reden alleen al, hij komt eigenlijk zomaar even binnen in de geschiedenis in Handelingen. En een zekere Jood. Nou, misschien voelt u zich vandaag ook een zeker iemand. Ja, wie ben ik eigenlijk? Zou God mij eigenlijk wel opmerken? Nou, al waren er 18 miljard mensen, dan weet nog God wie u bent en waar u bent en wat u nodig hebt. Hij kent een ieder van ons. En voor hem zijn wij geen zekere. Maar hier in de Bijbel komt dat wel 30 keer voor, dat er een zeker persoon in beeld komt. En van de een wordt heel veel geschreven, voor de ander verdwijnt hij weer, hoor je niks over. Maar het laat wel zien dat tussen de mensenmassa een zekere zomaar in beeld kan komen. En zo vandaag misschien ook wel uw of jouw leven in beeld komt in het geloof, in de genade van God. En zelfs de Heer Jezus wordt een keer genoemd een zekere Jezus door Festus. Als hij de problemen ziet met de vervolging van de Joden op het leven van de Heer Jezus. En hij moet aan koning Agrippa moet hij dingen uitleggen. En dan zegt hij, joh, het gaat allemaal om een zekere Jezus. Geen idee had hij wie het was. Dus zelfs de Heer Jezus komt als een zeker iemand voor. En Agrippa zegt, nou die man, die wil ik dan ook wel een keer ontmoeten. Nou, ik hoop dat ze hem ontmoeten, maar dan ook tot geloof en bekering komen, want dat is het doel van de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Nou, Paulus is hier in zijn derde zendingsreis. Hij is naar Korinthe geweest en hij heeft daar Aquila en Priscilla heeft hij ontmoet. Hij heeft anderhalf jaar met hun samengewerkt. Aquila was ook tentenmaker. Dus Aquila en Priscilla, die hebben anderhalf jaar onder het onderwijs van Paulus gezeten. Dus het zijn niet zomaar twee mensen. Het zijn mensen die gekneed waren ook in het woord van God. En hier op die derde reis, gaat Paulus, die gaat terug naar Jeruzalem. En hij zegt tegen Aquila en Priscilla, blijven jullie hier. Nou, terwijl hun daar gewoon zijn en het werk doen, dan lezen we dat een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst. Dus die komt opeens hier in beeld. Nou, één ding, hij is Jood. Twee, hij heet Apollos. Drie, hij komt uit Alexandrië. En dat is een gebied, dat is 300 voor Christus, is dat door Alexander de Grote gesticht. Het ligt op het eiland Faros, ten noorden van Egypte. Dus de Jood, als Jood was hij wel, zoals we dat lezen, was hij kundig op het gebied van de schriften. Maar waarschijnlijk was in dat gebied het evangelie nog nooit doorgedrongen. Want we lezen dat hij alleen weet van de doop van Johannes. Dus het evangelie had dat nog niet bereikt, maar hij was op reis en God brengt hem daar. Daar zie je de soevereiniteit en de voorzienigheid van de Heere God. Die brengt je dan op een plek waar je het evangelie wel te horen krijgt. En zo zit ieder hier niet van eigen keuze. Wij denken van, nou, ik kies vandaag om naar de kerk te gaan. Nee, daar zit ook Gods soevereiniteit, Gods alvoorzienendheid in om u hier te brengen, onder het woord te brengen, omdat God weet wat u nodig hebt om tot geloof en bekering te komen, maar ook weet wat u nodig hebt om staande te blijven, ondanks de moeite, de zorg en weet ik veel wat allemaal in ons leven kan afspelen. En hier lezen we over die Apollos. Maar als we dan gedetailleerd gaan kijken, dan staat er zoveel over deze man geschreven. En ik weet niet hoe het met u is, maar bij mij gaf dat een uitdaging om ook dan in die spiegel van zijn leven te kijken van hoe zit het eigenlijk met mij. Apollos staat van dit geschreven. Maar als een zekere Jack Nuchter ergens zou, wat zou er over hem geschreven worden? Ook zoiets moois, ook zoiets geweldigs. En we leren zes bijzondere eigenschappen van deze Apollos. Het eerste wat we zien in hem is dat er staat dat hij een welsprekend man was die kundig was op het gebied van de schriften. Nou, je kunt alleen kundig op het gebied van de schriften worden als je leergierig bent. Als je een verlangen hebt om dat woord te kennen. En in de MBG, degene die dat heeft, daar staat het anders geschreven. Er staat dat hij geleerd en doorkneed was. En juist dat doorkneden, dat vind ik zo'n prachtig woord. Want waar doet me dat aan denken? Dat doet me aan denken dat het moment als Nel een boterkoek wil bakken. Ja, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dan heb je twee dingen nodig, hè. Je krijgt een klont boter en je krijgt een schaal vol met meel. Nou, en dan komt het werk, hè. Wat moet je dan gaan doen? Je moet gaan kneden. En dan ben ik al heel gauw tevreden. En dan kijkt Nel en zegt, nee, dit is niet goed doorkneed. Het moet helemaal met elkaar verweven zijn. En toen dacht ik, wauw, er staat van hem dat hij doorkneed was met de schriften. De een was de boter, de ander was de meel. En het vond elkaar en het gekneedproces, dat werd ingezet. En dan denk ik, mag dat ook in mijn leven gebeuren? Dat het woord van God en ikzelf niet twee verschillende dingen blijven, maar dat het met elkaar verweven raakt, zodat mijn leven, zoals we net gezongen hebben, een verlangen heeft om gehoorzaam in afhankelijkheid van dat rijke woord van God te leven. Dat ik niet alleen kennis van dat woord van God heb, maar dat het zo afdaalt in het hart, dat het mijn leven doorkneedt als het ware, mij vormt en kneedt naar het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo staat dat zomaar van hem geschreven. En waar is die in doorkneed? Waar is die kundig op welk gebied? Op het gebied van de schriften. Nou, Apollos had Matthäus niet, Lucas niet, Marcus niet, Johannes niet. Boek Handelingen had hij niet, de brieven van Paulus niet. Maar hij had de toenmalige schriften, het Oude Testament. En dat was voor hem waar hij zich mee bezig hield. Hij was doorkneed op het gebied van de schriften. Iemand zei eens, de voedsel van de geest bepaalt de vrucht van je leven. De voedsel van de geest bepaalt de vrucht van je leven. Dus met andere woorden, waar voeden we ons mee? Hebben we net met de boodschappentas en de reclame van Dirk, hebben we dat gezien. He, brood en wat was er nog meer? Pasta geloof ik en wat drinken. Nou, daar voed je je mee. Nou, als je gezond eet, hoop je ook gezond te blijven. Als je ongezond eet, alleen maar hamburgers en dat soort dingen bij McDonald's. Ook reclame. Maar ja, hoe gezond is dan je leven? Maar zo is het geestelijk ook. Geestelijk is het, welk voedsel neem je tot je? Apollos die nam de woorden van de schriften tot zich en hij was daar doorkneed. Maar dan staat er nog wat verder van hem, vers 28. Deze, dus Apollos, was in de weg van de Here onderwezen. Dus ook de praktijk van het leven was in onderwezen. Het was niet alleen kennis vergaren. Het was niet alleen het evangelie kennen. Het was niet alleen de brieven van Paulus kennen. Maar dat je ook onderwezen wordt. Hoe pas je dat nou toe in de praktijk van het leven? Hoe worstel je nou? Hoe ga je om met worstelingen die je hebt zonder die je blijft achtervolgen? Hoe ga je om met twijfel? Hoe ga je om met moeite? Hoe ga je om met zoveel facetten van het leven? Hij was onderwezen in de weg van de Here. Dus niet alleen in de schriften, in de kennis van het woord van God, maar hoe te leven. Nou, dat is discipelschap. Dat is discipelschap. Dat hebben we allemaal zo nodig. En als het goed is, komen we op een leeftijd, geestelijk, dat we anderen kunnen discipelen. En dat zij weer anderen kunnen discipelen, zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus. Onderwijs anderen, zodat zij anderen kunnen onderwijzen. Een proces waar hij doorheen ging. En dan staat er, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Here. Dus één, het woord van God deed iets in zijn eigen leven, in de praktijk. Hij wilde de weg van de Here gaan. Twee, hij werd daardoor vurig van geest. En hoe vurig zijn wij nog als het om het woord van God gaat? Hoe brandt het soms in ons? Met een verlangen zo te leven als hij dat van ons vraagt. Zijn we vurig in de verwachting van zijn wederkomst of de opname van de gemeente? Is er een vurig verlangen om het evangelie met anderen te delen? Is er een vurig verlangen om naar dat beeld van Christus gevormd te worden? Hij was vurig van geest. En daardoor, dat hij vurig van geest was, kon hij ook zijn mond niet houden. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Komt er een beetje moeizaam uit. Maar als je hart daar vol van is, dan kun je niet anders. Maar let op wat hij doet. Hij sprak en onderwees nauwkeurig. Hij praatte er niet zomaar op los. Terwijl hij sprak, dacht hij ook na. Hij onderwees nauwkeurig, nauwkeurig de zaken van de Here. Hij onderwees niet zijn visie, zijn theologie, zijn dogmatiek, hoe hij het zou vinden, maar hij onderwees de zaken van de Here. Apollos was iemand, als je hem ontmoette, nam die jou mee naar de schrift. Nam die je niet mee naar zijn ideeën, zijn filosofieën en alle ieën die je er maar aan kunt vullen. Hij nam je mee naar de weg, de zaken van de Here. En dan staat er een maar. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Nou is heel belangrijk om te ontdekken als hij wijst op de weg van de Here en nauwkeurig de zaken van de Here, heeft hij het dan over de Here God of heeft hij het dan over de Here Jezus? Nou, de MBG vertaalt het met Jezus. En dat klopt ook, want in de Griek staat er de tekst Kyrios, wat gebruikt wordt voor de Here Jezus Christus. Dus wat deed Apollos? Die was een messiaans beleidende Jood. Hij wist van de komst van de Here Jezus. En vanuit het Oude Testament onderwees hij de komende Messias. Hij was een Jood die verwachtte de Messias. En hij deed dat op een nauwkeurige wijze. Dus ik denk dat we van Apollos als een Oud Testamenticus misschien konden leren, waar spreekt dan het Oude Testament over de Here Jezus? Dat is ook zo prachtig om daarmee bezig te zijn. En om die reden ook dat Oude Testament niet te verzaken of te verwaarlozen, zoals sommige mensen wel eens zeggen, ik heb niets met dat Oude Testament. Nou, dan vraag ik me toch een beetje af van wat voor een type christen ben je dan? Want het Oude Testament spreekt juist over de Messias, spreekt juist over de belofte van God. Juist vanuit het Oude Testament kun je beleren dat God betrouwbaar is, dat je in hem kunt geloven en dat hij zijn woord zal houden. En de verbonden die hij zijn gesloten heeft betrouwbaar zijn omdat hij zich eraan houdt. En hij onderwees hun nauwkeurig, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Meer niet. Dus wij zouden heel gauw kunnen zeggen, nou, daar ontbrak nogal wat aan. De Bijbel zegt niet wat. Hij wist alleen van de doop van Johannes. Dus wat ontbrak er dan precies? Tot hoever de doop van Johannes? Heeft hij ook misschien gehoord dat Johannes heeft gezegd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar verder niet heeft verstaan, wie is dat lam dan? Hoe is hij dan herkenbaar geworden voor Johannes? Hij heeft misschien niet gehoord dat de Heer Jezus 3 jaar lang heeft onderwezen. Hij heeft misschien nog niet gehoord over de kruisiging. Hij heeft nog niet gehoord over zijn sterven, over zijn begrafenis. Hij heeft nog niet gehoord over de opstanding. Hij heeft nog niet gehoord over de hemelvaart. Hij heeft niet gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest. En je zou bijna zeggen, nou, zijn boodschap, die was eigenlijk leeg. Nee, zijn boodschap was niet leeg. Zijn boodschap was ook niet onnauwkeurig. Want hij wist niet meer. Dus hoe kun je zeggen, zijn boodschap is onnauwkeurig, als hij niet meer wist dan de doop van Johannes? Zijn boodschap was niet onnauwkeurig, was ook niet onoprecht. Het was eigenlijk onvolledig voor die tijd waarin hij leefde. Maar wat gebeurt er dan dat God in zijn soevereiniteit mensen op zijn pad brengt? Maar hier zit wel een les in. Hier zit wel een les in voor ons. Want schuilen wij soms om het evangelie niet met anderen te delen achter de woorden, maar ik weet nog niet zoveel. Nou, vertel dan wat je wel weet. Toch? Als je weet dat je zonden zijn vergeven, als je weet dat het bloed van de Heer Jezus je reinigt van alle zonden, als je weet dat hij is gestorven, is opgestaan en te hemel is gevaren, aan de rechterhand van de Vader gezeten is, en daarna hoe dat allemaal in elkaar zit niet weet, heb je al een geweldige boodschap om met mensen te delen. We kunnen niet schuilen achter, ja, ik weet nog niet genoeg. Nee, wij kunnen getuigen van hetgeen we wel weten. Van wat de Heer wel in uw leven doet. U hebt toch net gezongen, tenminste, naar mijn gedachten, bijna iedereen. Tel uw zegeningen 1 voor 1. Ja, of u hebt geen zegeningen die u niet kan tellen. Dat je niet meezingt. Als u ze mee hebt gezongen, wat heeft u dan veel te delen met anderen? Ja, dan verstaat u misschien niet hoe de wederkomst zit, hoe de eindtijd in elkaar zit. Het boek Openbaringen snapt u nog steeds niet. Boek Daniel, Ezechiël niet. En al die theologieën die er zijn. Maar 1 ding weet ik. Ik ken de Heer Jezus. Door de genade van God is mijn hart en mijn ogen en mijn oren voor het evangelie geopend. Wat heb u dan een rijke boodschap om te delen. Schuil niet achter, het is onnauwkeurig, ik weet niet genoeg. Nee, wat u weet is al een geweldige boodschap die hij kan vertellen. Hij wist alleen van de doop van Johannes. En wat hij wist, dat maakte hem vrijmoedig. Dat maakte hem vrijmoedig, dat maakte hem niet teruggetrokken. Het maakte hem vrijmoedig genoeg, wat zegt het in vers 26, en hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge, onder zijn Jodengenoten. Hij wist wat hij wist en hij bracht deze boodschap onder de mensen. Prachtig om dat te zien. Hij schaamde zich het evangelie niet. Het evangelie vanuit het Oude Testament, wat wees op de komende Messias, de Heere Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt in Romeinen 1, vers 16, hè. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Ja, dan zou je bijna denken, ja, Paulus, logisch. Als je zijn brieven leest, als je in Handelingen zijn leven leest, dan is het bijna logisch dat Paulus zich het evangelie niet schaamt. Nou, Paulus zegt niet, ik schaam mij het evangelie niet omdat ik een geroepen apostel ben, omdat ik een verkorene ben, omdat ik de kracht heb om het evangelie te brengen. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God. Wat we hier hebben is een kracht van God. Dit is geen droge stof, dit is levend. Het levende woord van God. En het is een kracht van God, moet je horen, tot wat? Tot zaligheid, tot behoudenis voor een ieder die gelooft. En dan heb je wel eens mensen, ja, als God toch wist welke zonde ik gedaan had. Ik heb dat nog eens met iemand gehad die zegt, Jack, als de Heere God weet welke zonde ik heb gedaan, dan is er voor mij geen verlossing. Ik zeg, joh, de Heere God weet nog beter dan jij zelf welke zonde je hebt gedaan. Want die jij al lang vergeten hebt, die weet hij nog. Maar voor al jouw zonden is de Heere Jezus gestorven. Voor een ieder is er verlossing, is er vergeving van zonden en is er hoop op dat eeuwige leven met hem. Wat een prachtige boodschap. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En dan zie je de voorzienigheid van God. Want wie zit er toevallig ook in die synagoge? Aquila en Priscilla. Staat zo mooi. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden. Zij hebben hem horen spreken. Zij hebben hem dat woord zien uitdragen. Ze hebben geluisterd naar wat hij zei. En reken maar dat ze beide wisten, er ontbreekt wat. Het is niet volledig. Er mankeert wat aan. En dan zouden ze in staat kunnen zijn op te staan in de synagoge en zeggen, Apollos, wil je ophouden? Want wat jij brengt, dat klopt niet helemaal. Jij mist wat. Maar dat doen ze niet. Ze stellen hem niet publiekelijk eigenlijk voor de rechtbank. Ik vind dit zo mooi. Dan staat er, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart. Ze zeiden niet, er staat niet. En toen zij hem gehoord hadden, gingen ze bij het koffiedrinken na de dienst, ik weet niet of ze dat hadden, over hem in gesprek. Dat is soms wat wij doen, hè? Hebben we iets gehoord, we hebben wat aan te merken. We spreken niet de persoon aan, maar reken maar dat we het met elkaar soms over die persoon wel hebben. Dat zie je hier niet gebeuren. Ik vind zo'n prachtige les. Ze namen hem apart. Toen ze hem gehoord hadden, en dan staat er zo mooi, en legde hem de weg van God nauwkeuriger uit. En dat geeft een prachtig beeld dat Apollos, hoewel die zoveel wist, hoewel die kundig was, hoewel die doorkneed was in de schriften, hoewel die welsprekend was, had een steeds een leerzame houding. Ik denk zijn hele leven lang had hij een leerzame houding. Want weet u, hij was vrijmoedig in het spreken. Maar vrijmoedigheid zonder een leerzame houding leidt tot arrogantie. En dat zie je bij Apollos helemaal niet terug. Hij wordt apart genomen. Er is helemaal geen reactie van, ja, wie zijn jullie? Wie denken jullie dat je bent? Ik ben onderwezen in de schriften. Maar ze gingen vanuit wat hij wist. Ze bouwden een connectie, een relatie op van hetgene wat hij wist. En ze legden hem de weg nauwkeuriger uit. Wat moet dat geweest zijn voor Apollos? Maar Apollos had het juiste hart. Als je even meekijkt in Psalm 119. Dat spreekt natuurlijk zo over het onderwijs en de verordeningen en de wetten van de Heere. Maar ook de houding van David. Vanaf vers 33. Prachtige verzen. En ik denk, die zou je zo ook op Apollos toe kunnen passen, die een verlangen had om onderwezen te worden. Vanaf vers 33. Heere, leer mij de weg van uw verordeningen. En ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is, maar maak mij leven door uw wegen. Bevestig uw belofte aan uw dienaar, die uw vrezen is toegedaan. Wend van mij af de smaad waarvoor ik beducht ben, want uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid. Wat een prachtige woorden van David. Het uiten van een verlangen om door de Heere onderwezen te worden. En wat is het een genade dat God ons ook zijn woord gegeven heeft. We hebben het in onze eigen taal. Sommigen van ons kunnen het zelfs in verschillende talen lezen. Maar we hebben dat rijke woord van God. De Heere is er. Maar de vraag is, zijn wij er voor hem? Willen we van harte onderwezen worden? Hebben we het verlangen, Heere, leer mij uw weg. Als man, als vrouw, als echtpaar, als ouders, als leden van de gemeente. Heere, leer ons uw weg. Prachtige woorden. Psalm 139 zegt dat ook zo mooi. Dat Heere, wijs mij uw weg. En bij Apollos lezen we dat. Ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Wat moet dat een openbaring voor hem geweest zijn? Dat Apollos die wist vanuit de schriften de Messias. Hij had gehoord van de doop van Johannes. En dan krijgt hij te horen dat de Heere Jezus daadwerkelijk gekomen was. Want die was al in de hemel toen Apollos hier in beeld kwam. En ik denk dat hij nou zoveel onderwijs heeft gekregen vanaf de doop van Johannes tot Pinksteren en de reizen van Paulus. En zo prachtig het beeld van het evangelie heeft voortgekregen. En zo is hij onderwezen. En de vraag is, wordt jij nog onderwezen in het woord van God? En wilt u nog steeds onderwezen worden door het woord van God? Of hebt u een houding van, nou ja, ik weet het nou wel. Of is er nog een verlangen naar meer diepgang? Meer verstaan wat het betekent. Dat het niet alleen woorden zijn, theorie. Maar dat het in ons hart, ons leven iets mag doen. Dat het ons waarlijk levende christenen mag maken te midden van deze donkere, duistere wereld. Mensen met hoop, met een verlangen, met een uitzicht. Maar ook met een vrijmoedigheid om dat woord met anderen te delen. En zo zou je bijna denken, nou, Apollos die is daar niet meer weg te slaan. Apollos die krijgt niet alleen het evangelie te horen, maar hij zit ook op een geweldige plek. Maar wat staat er dan in vers 27? En toen hij naar Achaïe wilde reizen. Hij was net aangekomen. We weten niet hoe lang die is gebleven. Maar hij kreeg een verlangen om naar Achaïe te reizen. Dus wat heeft hij ook gehoord? De zendingsopdracht van de Heer Jezus Christus. Ga en verkondig het evangelie. En waarom Achaïe? Dat weet ik niet. Maar Achaïe was niet de beste plaats om naartoe te gaan. Want we lezen in hoofdstuk 18 dat juist in Achaïe Paulus en de anderen in de problemen kwamen. En dat daar een stadhouder Gallio was die het eigenlijk niets interesseerde dat de Joden hun in elkaar sloegen. En hij stond erbij, want ze grepen alle Grieken, die grepen Sosthenes, en dat is de hoofd van het synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel waar Gallio zat. En Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En dat is juist de plek waar Apollos heen wilde. Dat is apart. Apollos die zag niet een beste plek wat voor hem uitkwam. Hij zag de plek waar het waarschijnlijk hard nodig was dat daar het evangelie aan de Joden allereerst, maar ook aan de heidenen gebracht zou worden. Prachtig. En wat gebeurt er dan? Er staat, en toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigde de broeders hem. Maar er gebeurde nog wat. En schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. Hier zie je een drievoudig gebeuren in zendingswerk. Er is iemand die gaat. Er zijn mensen die bemoedigen. En er zijn mensen die gastvrijheid verlenen. En zo kunnen wij er ook één van zijn. We kunnen iemand zijn die gaat. We kunnen zijn iemand die bemoedigt. En dat hoor je hier dan in de gebeden ook voor de zendelingen waar we mee betrokken zijn. Daar wordt voor gebeden, wordt bemoedigd en blijven bemoedigen. Maar als ze terugkomen zijn we gastvrij, worden ze ontvangen. En hier zie je zomaar drie facetten in dat werk. Eentje gaat naar Achaïe, hij wordt bemoedigd door de broeders. En ze schreven aan de discipelen die daar zijn, ze moesten hem ontvangen. En toen kwam die daaraan, staat er in vers 27. En toen hij daar aangekomen was, bood hij, Apollos, veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Apollos was een discipel met visie, maar hij was ook een onvermoeibare discipel. Hij bood veel hulp aan die door de genade van God geloofden. Hij werd daar tot zegen. Nou, mogen wij onszelf ook afvragen. Zijn wij voor de gemeente een zegen of zijn we een zucht? Zijn we voor de gemeente een lust of een last? Hoe zitten wij in ons vel? Hoe gaan wij met de dingen om? Proberen we zegen te zijn? Proberen wij een lust voor de gemeente te zijn? Dat als je binnenkomt, dat ze, hey broeder, fijn. Of als je binnenkomt, oh, hij is er ook weer. Ja, dat kan, ja, laten we maar eerlijk zijn. Maar Apollos, die bood veel hulp aan. Hij was een zegen voor de anderen. Hij was uitnemend. Het staat in de MBG, hij was van veel van nut. Het was een nuttig persoon in de gemeente. En wat deed hij? Hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hey, wacht even, wat een verschil met het onderwijs dat hij gaf in de synagoge. Hier in Korinthe. Dat hij hier staat, hij was vurig van geest, onderwees nauwkeurig de zaken van de Here. Hij wist alleen van de doop van Johannes. En dan komt dat tussenstuk dat hij onderwezen wordt. Hij gaat naar Achaïe, hij wordt bemoedigd, hij wordt aangespoord. En dan staat er, hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Hij wezen op de Here Jezus Christus. Reken maar dat zijn boodschap veranderd was na dat onderwijs door Aquila en Priscilla. Hij bracht ze Jezus. Maar wat ik zo mooi vind, hij deed het uit de schriften. Hij deed dat niet op een wijze van en ik vind en ik geloof, maar vanuit de schriften. En niet van er staat ergens geschreven, maar hij was doorkneed in de schriften. Hij kon zeggen waar het geschreven stond. Heb ik nog eens een keer mijn les mee moeten leren, dat ik aan het evangeliseren was, was nog jonggelovig, ik was vurig, ik was tot bekering gekomen, heel de wereld moest het weten, terwijl ik nog zo weinig wist. En op een gegeven moment raak ik in gesprek met een man en ik zeg, ja, maar wij luisteren, weet je, wat ik zeg staat in de Bijbel hoor. En ik weet niet precies meer welk onderwerp ik het over had. Hij zegt, laat me het eens lezen. Ik zeg, ja, het staat echt in de Bijbel. Hij zegt, ja, maar laat het me dan lezen. Ik zeg, ja, ik weet even niet waar het staat. Hij zegt, als jij niet weet waar het staat, dan is het vast niet belangrijk. Nou, ik gaf mijn tractaatje en ik ben in mijn auto gaan zitten. En ik heb tranen gelaten van, ik ga geen Bijbelversen meer gebruiken die ik niet weet waar ze staan. Ik wil vanuit de schriften gaan onderwijzen. Vanuit de schrift. En dat zien we hier bij Apollos in hoofdstuk 18. Zo prachtig. Hij onderwees vanuit de schriften. En wat is er vandaag ook veel gaande dat we elkaar onderwijzen vanuit eigen opinie, van eigen overtuiging, van eigen dogmatiek, van eigen theologische achtergronden. Nee, laten we met elkaar vanuit de schrift aanspreken en vanuit de schrift onderwijzen, want heel de schrift is de waarheid en door God ingegeven. Paulus of Apollos die groeide in aanzien, zelfs zover dat in de gemeente Korinthe hij een groep volgers kreeg. U kent dat gedeelte wel, dat ze zeggen ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, maar ik ben van Christus. Maar dat zet Paulus gelukkig recht, want geen van beiden die wilde volgers hebben, die wilde navolgers van Christus, wilden ze voortbrengen. Dat zegt Paulus ook, volg mij na op de wijze hoe ik Christus navolg. Hij wilde daar een voorbeeld in zijn. En daar kon Paulus niks aan doen en Apollos ook niet, maar ze zetten het gelukkig wel recht. Maar zomaar een paar dingen over het leven van Apollos. Wat kunnen we van hem leren? 1. Het was een leergierige discipel, volgeling van de Here. Het was een onderwijsbare discipel. Het was een vrijmoedige discipel. Het was een nederige discipel. Het was een discipel met visie. En het was een onvermoeibare discipel die van veel nut was. Nou, wat kunnen wij daarmee vandaag? Nou, ons afvragen, hoe zit het met ons? Hoe staan wij vandaag in het leven? Allereerst natuurlijk de vraag, ben u een kind van God? Bent u overtuigd dat u een zondaar bent en u zichzelf niet kan rechtvaardigen voor een God zo heilig, zo groot, zo rechtvaardig? Heb u gezicht gekregen op het offer van de Heer Jezus Christus? Dat hij heeft gezegd, het is volbracht. En dat we door genade en door het geloof in dat volbrachte werk van hem mogen rusten voor vergeving van zonden. Het is heel belangrijk. En dat is niet belangrijk, nou ik zie dat wel als ik ouder word. Nee, de Bijbel zegt, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. We hebben geen zekerheid voor morgen. Ik ook niet. Maar ik heb wel de zekerheid dat als er wat gebeurt, dat ik bij hem zal zijn. Want dat is mijn eeuwige bestemming. Ik overlijd niet, ik verhuis. Ik ga naar een betere bestemming. Dus dat is een prachtige zekerheid. Maar als ik een kind van God ben, zijn we tot zegen. En zijn we tot lust, tot opbouw van de gemeente. Zijn we tot zegen voor onze omgeving. En zeker zijn we tot zegen en lof en heerlijkheid voor onze Here die onze dagelijkse wandel ziet. Geef uw leven aan Hem. En misschien weer opnieuw. En als u brandt, blijf branden voor de Here. En laat Hem zijn werk doen. Zullen we Hem samen daar ook voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Here, dat in uw woord, Here, zomaar een zekere persoon binnenkomt wandelen. Maar dat deze persoon, Apollos genaamd, Here, zoveel uitstraalt waarvan wij ook kunnen leren. Natuurlijk leren we van u en van de Heer Jezus en door de Heilige Geest. Maar het is wel een voorbeeld, Here, waar we ons aan kunnen spiegelen. De wijze waarop hij nauwkeurig met uw woord omging. De wijze hoe hij vrijmoedig uw woord ook deelde. Dat ook zelfs als hij maar tot een bepaalde hoogte iets wist, een leerzame houding had en zegt, en leer mij, wat weet ik nog niet. En we rekenen maar dat, Here, zijn leven daardoor veranderde en dat hij uiteindelijk vanuit de schrift, Here, op de Here Jezus kon wijzen. En dank u, Here, dat we vandaag de dag ook uw woord hebben, uw geest hebben, de gemeenschap van gelovigen hebben. Dat u vandaag ook nog steeds leraars en onderwijzers geeft, Here, die ons kunnen helpen om uw woord te verstaan. Maar de vraag is, willen we geholpen worden? En zijn we ook, Here, ja, voorzichtig met waar we naar luisteren, omdat we via internet ja, eigenlijk alles maar voor ons krijgen geschoteld. Je hoeft maar een titel of een thema in te typen en je hebt zoveel pagina's dat je niet meer weet waar je het vinden moet. Maar dat uw geest ons dan brengt tot uw woord. En dat we vanuit de rijkdom van uw woord, Here, gevoed worden, wat eeuwigheidswaarde heeft. Here, u kent ons zoals we hier zitten. U weet, Here, of we ons hart werkelijk aan u gegeven hebben. En ik wil u zo bidden, Here, dat mocht er iemand zijn die dit niet kent, dat hij niet weggaat voordat hij of zij de Here Jezus heeft aangenomen als heiland en verlosser. Of in ieder geval met iemand in gesprek gaat, Here, van de gemeente. Here, om te vragen, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat met mijn leven? Vader, we bidden dat zo om uw genade, Here. Maar ook voor ieder van ons, Here, die zeker staat in het geloof. Here, dat we niet denken van, en nu weet ik het allemaal, maar dat we sterk en krachtig blijven in het vertrouwen, Here, dat uw woord de waarheid is. Want de wereld doet er alles aan om dat woord te ontkrachtigen. Here, met hele andere ideeën en te zeggen dat Paulus niet wist hoe wij zouden leven, hoe wij erover zouden denken. Nee, het is uw woord, het is door u geschreven, elk woord is door u ingeademd en het is uw heilig woord en daar willen we u voor danken. Leid ons, voed ons, bemoedig en sterk ons, Here, maar vermaan ons ook daar waar dat nodig is, opdat ons leven zal zijn tot eer en glorie van uw naam. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.